Zo, goedemorgen dochter. Ja, dan praten we meteen door elkaar heen en dat mag nou echt niet op zo'n podcast. Goedemorgen dochter, goedemorgen luisteraar. Welkom bij onze podcast Het Geluksmoment. En dat is natuurlijk een hele leuke titel, want we willen je heel graag een geluksmoment bezorgen vandaag door het luisteren naar deze podcast. Maar tegelijkertijd ja, is die naam niet voor niks en zitten daar heel veel lagen achter. Want ik ben natuurgeneeskundige en Lanke Broeders en Nieke is mijn dochter. En we werken al 4 jaar samen, Nieke. Weet je dat?
Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Was ik weer even vergeten. Dat is best wel bijzonder, hè? Lang.
Ja, tof, hè? 4 jaar geleden ben je begonnen om voor mij te werken. En toen had je net je bachelor culturele antropologie af. En toen zei je van, ja, mama, maar waarom wil je dat ik voor je ga werken dan? Ik zei, nou, jij weet heel veel over mindset. En mindset is de kracht voor verandering in je gezondheid. He, om dus de kracht ook de kracht om daarachter om je chronische klacht op te lossen. En natuurlijk gaat het niet alleen over mindset, maar gaat het juist wat ons betreft ook over je gevoel en over je lichaam. Maar je oude en nieuwe overtuigingen spelen daar een hele belangrijke rol in.
Ja, en het is wel leuk, want je begon inderdaad met het geluksmoment en dat een beetje toelichten. Want we proberen toch elke aflevering weer de kans op een geluksmoment groter te maken. En weer een onderwerp te bespreken wat ons toch wel in ons geluk belemmert en ons stress kan bezorgen en ook zo effect op je gezondheid kan hebben. En vandaag maken we misschien wel een heel directe link met geluksmomenten, want vandaag gaan we het hebben over hetgeen wat je toch misschien wel het dichtst bij geluk kan brengen, denk ik. En dat is je gevoel.
Ja, dat is je gevoel. Dus wat leuk. Dus jij maakt een bruggetje van de titel Het Geluksmoment naar je gevoel. En ik was een bruggetje aan het zoeken van mentaal, je mindset naar je gevoel. Hoe zit dat dan? Nou, het benadert allebei eigenlijk de vraag waar we het over willen hebben vandaag. Want wat is je gevoel eigenlijk?
Ik had laatst echt een heel leuk gesprek met een vriendinnetje over. Die dan nu een beetje struggelt met of ze misschien iets wil veranderen in haar leven. En best wel een grote verandering, grote stap. Verhuizen, ander werk, dat soort dingen. En dan op een gegeven moment kwamen we erop van ja, wat is nou eigenlijk echt je gevoel? Wat je gevoel echt wilt? En wat is nou wat je hoofd echt wil? Want kijk, sommige dingen wil je, dat voel je dan wel. Maar dat is dan soms is dat iets wat je hoofd per se wil, namelijk iets bereiken. Want dat zou toch cool zijn als. Dus waar begint dat hoofd eigenlijk? En waar gaat het echt over je innerlijke gevoel, wat jij echt wil, onafhankelijk van wat je hoofd allemaal denkt en ja, dat soort dingen.
Ja, en dan vergeet je nog wat. Vergeet je namelijk nog je lichaam. Want met je lichaam kun je ook voelen. Wat denk je van de tactiliteit en het vermogen als peutertje of als baby wat je al ontwikkelt om dingen vast te grijpen bijvoorbeeld. En dat gaat ook heeft ook een bepaald gevoel of dat je een mondgevoel kunt hebben. Dus ja, ik vind het altijd wel handig om bij elk onderwerp dingen uit te splitsen. Uit te splitsen in dat je iets kunt denken met je hoofd. Dus de denker, het gevoel wat ja, meer in je buik zit, hè, je darmen en je lichaam. Dus de denker, de voeler en je lichaam.
Ja, en het grappige is dat je dus heel vaak denkt te voelen. Want dat is het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Waar stopt je gevoel en begint je hoofd? En andersom, van wat is nou echt het verschil tussen dingen die je echt voelt in je lichaam, je innerlijke gevoel? Intuïtie misschien hoort daar ook wel bij, nou, ik weet het niet. En waar begint dat hoofd met dingen willen bereiken? Ja, wat is nou echt het verschil? Want je hebt soms echt wel het idee dat je voelt.
Ja, nou dan heb ik een hele snelle inkopper. Dan kunnen we binnen 5 minuten de podcast afsluiten. Stel je voor dat dat gewoon eigenlijk niet te definiëren valt. En dat kun je heel letterlijk zien. Hè? Want ik zei net al, je darm is je voeler of je buik is je voeler. Ja, dat is een hele snelle inkopper natuurlijk. En mensen die vaker naar ons luisteren, die hebben daar al meer over gehoord. Hè, maar als je het puur fysiek bekijkt, dan zijn de cellen, de kleinste eenheid van leven, die in je darmen zitten, die lijken heel veel op de cellen in je hoofd. Dat zijn dus echt enorme, prachtige, uitgewerkte zenuwcellen bijvoorbeeld. En die zijn met zenuwen eromheen en toestanden. Het zijn hele, ja, hele uitgewerkte cellen. En als in ons leven is vaak ons hoofd het belangrijkste. Leren vinden we belangrijk. Plannen maken vinden we belangrijk. Hè, dus dat we iets begrijpen, dat we iets weten. Wetenschap vinden we belangrijk. Dat is allemaal het hoofd. Maar ja, misschien denk ik dan, zijn we zo eigenlijk wel helemaal niet gemaakt. Want waarom hebben die darmen zo'n enorm uitvoerig, ja, cel, de kleinste eenheid van leven? Waarom is dat zo goed uitgewerkt? Waarom is het niet gewoon heel simpel gebleven als het alleen maar ondergeschikt zou zijn aan dat hoofd?
Ja, terwijl het hoofd is wel eigenlijk hetgeen wat we het meest gebruiken in de samenleving van vandaag de dag, denk ik. Want ja, alles draait echt wel om het hoofd. En vooruitdenken, plannen maken, doelen verzinnen. Ja, ik weet niet, maar mijn hoofd is er veel meer dan mijn lichaam of mijn gevoel er is op een dag. Want ik sta op en ik denk al meteen, oh, hoe laat is het eigenlijk? Ben ik op tijd wakker geworden? Had ik dingen die ik vandaag moest doen? Nee, oké, dan kan ik even blijven liggen. Oh, maar ik wil wel eigenlijk vandaag dit en dit en dit doen. Nou, dat is niet mijn gevoel. Dat is dan mijn hoofd die plannetjes maakt en eigenlijk goed wil presteren. En bepaalde dingen wil behalen die hij dan van tevoren heeft bedacht. Ja, dan kunnen we hem eventjes snel inkoppen. Dat is eigenlijk ons overlevingssysteem wat meteen gaat draaien en bedenkt van wat hij allemaal wel niet wil doen vandaag en wil bereiken en aan wil pakken. En ja, dat hoofd is eigenlijk constant bezig.
Ja, nou, gelukkig voor de geoefende luisteraar is het denk ik wel te begrijpen, maar voor de luisteraar die net binnenkomt, maak je een paar hele grote stappen. Dus ik zal ze even allemaal langslopen. Ten eerste zeg je al, ik denk dat het hoofd het belangrijkste is. Ja, dat is heel tof. Wij zeggen heel vaak ongemerkt, ik denk. Dat is meteen de eerste tip die ik je mee wil geven. Want als je aan je ander vraagt, goh, wat voel jij nu bij, weet ik veel, bij die kleren? Of wat voel jij nu vandaag? Ja, ik denk dat ik me zus en zo voel. Ja, is het dan denken of is het dan voelen? Dus, en heel vaak zeggen we dat al per ongeluk. Dat vind ik een hele toffe, om die als tip mee te geven. De tweede die ik wilde doen is dat je het had over presteren. En heel veel mensen zullen presteren niet herkennen. En dat komt meteen door je derde grote onderwerp wat je me noemt. En dat is je overlevingssysteem. Herkennen we ook vaak niet. Hè? Wij zijn nu al een jaar een boek aan het schrijven. Dus wij kunnen heel makkelijk door deze hele materie heen navigeren. En dat is de materie, omdat we een andere visie op gezondheid hebben. En ook ik heb ook een methode ontwikkeld om chronische klachten op te lossen. En die methode heeft alles van alles met je breinwerking te maken. En ja, dan vertel ik toch maar even iets over die breinwerking. Want ja, anders dan is het helemaal lastig. Die brein, dat is het primaire brein. Dat is je reptiele brein en je limbische systeem samen eigenlijk. En die zorgt voor hele snelle reacties. Dus als jij snel kunt reageren of ook een hele snelle reactie hebt. En dat kan dus ook een emotie zijn. Laat ik dat woord even benoemen naast het woord gevoel. Hè? Dus een emotie is een uitvergroot gevoel. Maar ja, het is ook voor iedereen persoonlijk wanneer iets uitvergroot is, ja of nee, hè. Maar als je heel snel boos bent bijvoorbeeld, of heel snel reageert in een bepaalde emotie, dan is dat dus is dat afkomstig van je primaire brein. Ik denk dat dat dan een heel belangrijk onderwerp is. En het primaire brein, dat hebben we niet voor niks, dat is gemaakt om te overleven. En 95% van onze reacties, van onze gedachten, van onze handelingen, van onze keuzes kun je eigenlijk zeggen, komen voort uit dat primaire brein. Ja, volgens mij heb ik dan nu de ja, begrippen die je snel even noemde, zo even in een vogelvlucht behandeld.
Ja, precies, want ik benoem het inderdaad even snel, omdat dit toch het onderwerp van vandaag is, denk ik. En daar kunnen we het dan nu over hebben, want waarom is dat hoofd zo sterk? Nou, je legt dan uit, een groot deel van je brein is je primaire brein, je zoogdieren- en reptiele brein samen. Wat de taak heeft om je overlevingskansen te vergroten, dat heeft het al sinds het begin van de ontwikkeling van de mens. Elk dier heeft dat overigens, het overlevingsinstinct, weet je, zo kan je het ook wel noemen. En dat is constant op zoek naar onveiligheden of onveiligheden voorblijven. Ja, zo overleef je. En dat krijgt vandaag de dag natuurlijk een heel andere vorm dan dat het misschien in de oertijd had. We hoeven niet meer op ons eigen eten te jagen. We kunnen gewoon naar de supermarkt. Ja, de wereld ziet er heel anders uit. Maar nog steeds is dat brein bezig met jou zo goed mogelijk laten presteren. Weet je, dingen behalen, een leuke versie van jezelf zijn. Nou, noem maar op, daar is het nog steeds mee bezig. Want ja, dat brein zit nog steeds in ons hoofd. En ook al lijkt overleven voor ons niet zo belangrijk meer. Ja, het is nog steeds een proces wat in je afspeelt. Dus denk maar aan hoe belangrijk je het vindt om, als je bijvoorbeeld een studie doet, dat je een goed cijfer behaalt. Of als je werk doet, dat een promotie toch wel heel leuk voelt. Of als je een compliment krijgt, hoe fijn dat dan is om van iemand een compliment te krijgen. Of ja, dat is allemaal heel erg fijn, omdat ja, dat was in de oertijd heel belangrijk voor je overleving, dat soort basisdingetjes. En nu krijgt dat gewoon een heel moderne vorm, maar het is nog hetzelfde. Dus ja, als ik 's ochtends wakker word en ik voel mijn hoofd aangaan van welke dingen wil ik allemaal doen vandaag. Ja, dan geniet ik ook wel heel erg van die dingen. Ik vind ze ook echt leuk. En soms voel ik ook wel dat ik er echt zin in heb om bijvoorbeeld, nou, ik ben nu bijvoorbeeld illustraties voor jouw boek dan ook aan het maken. Dat ik dat ook echt zin heb om te tekenen. Maar mijn hoofd is er ook echt. En ik kan het nu al beter onderscheiden van elkaar. Ja, soms valt het ook samen.
Ja, ja, je legt het goed uit. En ja, presteren, dat is ook een heel lastig woord. Want mensen zeggen, ja, ik hoef helemaal niet te presteren. Nou ja, als je op tijd wil opstaan, waarom wil je dan op tijd opstaan? Of als je gewoon naar je klokje luistert. Of als je een bepaalde taak, ja, dan kan je het gewoon leuk vinden om een bepaalde taak af te maken. En dat is misschien wel meteen om dat wel iets te vertellen over dat overlevingsbrein, wat dus inderdaad dus nog steeds 95% van je acties regelt. Het overlevingsbrein wil gewoontes handhaven, dus wil dat alles gewoon is. Dat alles hetzelfde is als altijd. Dat er dus niks anders afwijkt dan dat niks afwijkend is. Waarom wil dat hoofd? Nou, de hoofd wil inderdaad dat jij veilig bent. En nou zullen we helemaal niet elke dag bezig zijn met onze veiligheid. Die heb ik in mijn verleden wel herkend. Ik heb heel veel angsten gehad in mijn verleden. Ben ik heel dankbaar voor, want daardoor heb ik dit hele brein heel goed kunnen leren, heel goed leren begrijpen hoe dat werkt en hoe dat ook zorgt dat je dus ja, eigenlijk in je eigen looping of cyclus blijft zitten. En dat is met name de gewoonte. Dus want als het gewoon is, vind je primaire brein veilig. Alleen dat weten we al lang niet meer. Dat voelen we dus al lang niet meer. En ja, we willen het vandaag over gevoel hebben. Het is wel belangrijk om deze basisdingen al door te hebben. Want voor je primaire brein is voelen niet veilig. Want voelen is, ja, ja wat gebeurt er dan? Hij weet het dan, hè? Als je, dan. Dat herken je als je puur blijft denken in die drie verschillende segmenten. En nu even in twee, je denker en je voeler. Hij weet het niet, misschien wel niet meer als jij het gaat voelen.
Ja, dat vind ik een beetje kritisch omschreven. Ik denk dat het wel ietsje simpeler kan. Want ja, je brein is zo gepokt en gemazeld in alles onder controle houden en alles overzien. Daarom is het ook heel prettig om een bepaalde structuur in je leven te hebben. Ja, dus je merkt het ook eigenlijk wel als je het een beetje vertaalt naar de moderne samenleving en de vorm wat het vandaag de dag dan heeft. En als je gaat voelen, dan, ja, dan kan het alle kanten opgaan. Want dan ga je voelen misschien ja, hoe je je erbij voelt. En dat is misschien eigenlijk wel helemaal niet zo super prettig. Misschien wil je dan wel wat veranderen. Of, ja, en dat is in potentie natuurlijk onveilig. Want hoe de dingen nou eenmaal gaan, hoe het altijd is gegaan, dat is veilig. Dat is, je weet wat je kan verwachten. En dat is echt het primaire brein wat wil dat jij daarin blijft. Want dat is tenminste zekerheid. En iets veranderen is per definitie onzekerheid. Dus, en je gevoel. Ja, je gevoel is onvoorspelbaar voor dat brein. Of dat kan dan nog alle kanten uitgaan. Dus dan moet je brein echt even stilhouden en de controle loslaten. En ja, dat is nou iets wat wij als dieren niet heel erg prettig vinden. Ja, logisch.
Ja, nou het zijn ook inderdaad woorden die ik liever niet gebruik hier in de praktijk. Want het zijn van die grote woorden, controle loslaten. Maar daar gaat het natuurlijk uiteindelijk wel om, maar dan in kleine stapjes. En een van de eerste inzichten die ik hierin kreeg was toen jullie nog klein waren en wij Sinterklaasfeest gingen vieren. Ik heb twee dochters, dus ik zeg jullie. Ik ben gelukkig al 26 jaar gelukkig getrouwd. En toen jullie klein waren, toen vierden we Sinterklaas. En Sinterklaas was in mijn optiek altijd een geweldig feest. Dat was per definitie leuk. Dus dan kun je zeggen, ja, je hebt er een fijn gevoel bij. Hè? Want dan willen we het onderwerp gevoel verder uitlichten. Dus ik had er bij voorbaat een fijn gevoel bij. Maar mijn gedachte was, mijn overtuiging was dus echt heel sterk. Sinterklaas vieren is leuk. En ik weet nog heel goed dat het toen Sinterklaas kwam, dat het feest gingen vieren met ouders, schoonouders, familie, mijn zuster, mijn tweelingzuster ook bij en 3 kinderen erbij. En dat ik voor het eerst geconfronteerd werd met de stress die er eigenlijk was. Ik kreeg ruzie met mijn tweelingzus, weet ik nog wel, ging over iets futiels. Ik zag de opeens de spanning op het gezicht van mijn schoonmoeder staan. Of het allemaal wel leuk genoeg was. Ik weet het niet hoor. Ik zag stress bij de kinderen. Bij de een of ze wel iets even leuks kregen als de ander. Of, nou ja, er zijn zoveel onderlinge spanningen in een familieleven te ontdekken. Daar is niks vreemds aan. Dat ik denk dat voor iedereen wel herkenbaar is. Maar opeens voelde ik ze dus. Toen raakte ik totaal in verwarring van, hè? Het was toch leuk? Dus je kunt zeggen, toen ging ik pas voelen wat er nog meer was. En dat vond ik in het begin helemaal niet leuk. Gelukkig is de jaren daarna Sinterklaas weer heel erg leuk geworden. Maar ja, in het begin kan dat dus gaan voelen. Dus eigenlijk uit je overtuiging stappen, ja, die je brein heeft gemaakt, als het ware, die je brein heeft verzonnen. En hoeft niet alleen je oude brein te zijn, maar je oude brein wil je wel heel graag in je oude overtuiging houden. En dan is het best spannend om te gaan voelen.
Ja, dat kan ik me echt heel erg voorstellen. Maar ik denk ook wel dat er heel erg veel mensen zijn die nu luisteren en die kunnen denken van, hoe kom je überhaupt je gevoel op het spoor? Want ik ken ook wel wat mensen in mijn omgeving die, ja, heel gedisciplineerd in dat hoofd kunnen blijven. Kijk, ik ga op een gegeven moment, als mijn hoofd te veel bezig is geweest, ik voel gewoon de stress die ik daarvan krijg, omdat ik dus niet mijn gevoel volg, onbewust, maar mijn hoofd. En op een gegeven moment kan ik dan niet meer. En dan ga ik emotie eten, wil ik alleen maar films kijken. Gooi ik allemaal hobby's aan de kant. Want mijn hoofd wil dan eigenlijk heel erg graag dat ik gitaar ga spelen. Want je moet beter worden. En het is echt niet mijn gevoel hoor. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon helemaal klaar met alles. En dat gebeurt altijd best snel. Maar sommige mensen kunnen heel lang doorgaan. Die zijn veel gedisciplineerder of zo in die zin. Of, dus hoe kom je dan überhaupt je gevoel op het spoor? Bij mij is het dan, als mijn potje helemaal vol is, zeg maar, dan merk ik het vanzelf van, oh, dat was mijn gevoel dus niet. Waar is het dan wel? Nou, dan wordt het al makkelijker om dat gevoel op te zoeken, want het gevoel wil op dat moment ontspannen, niks hoeven en eten en een film kijken. Of eigenlijk wil dat gevoel dus even vrij zijn en, nou ja. Maar wat nou als je dat helemaal niet zo snel op het spoor komt en juist heel erg goed bent in, ja, doen wat je denkt dat hoort of moet, of wat je wilt met je hoofd, of ja.
Ja, je hebt een paar mooie elementen ook al genoemd. Dat zei je ook in het vorige opmerking die je maakte over controle. Hè? Dus sterk de controle erop hebben staan. Betekent eigenlijk dat je hele sterke gewoontes hebt waar niet aan getornd kan worden. Dat het altijd hetzelfde moet, of dat het op dezelfde manier moet. En dat je eigenlijk heel weinig open kunt staan voor andere manieren. En ja, dan weet je al dat gevoel eigenlijk, ja, op zich weinig, dat er weinig ruimte is voor gevoel in dat soort momenten, zeg maar. Hè? Het kan zijn dat je andere momenten neemt om dat wel te doen, hoor. Want dat is ook vaak heel veilig. Hè? Dat je zegt, nou, nu mag het wel en nu mag het niet. Hè? Dus dat je zegt, nou, nu ga ik tekenen en ik mag nu tekenen. Hè? Maar dan is het ook vaak dat je misschien wel een goede tekening moet maken, of dat je daar ook weer eisen aan gaat stellen. En dan is de vraag hoe ver je daarin kunt voelen. Hè? Dus dat is één ding, dat die controle sterk is. Ik vond het ook wel leuk om nog even te vertellen dat ook fysiek er een enorme snelle verbinding is tussen je darmen en je hoofd. Dus er is een hele snelle verbinding tussen je gevoel en je hoofd, waardoor je ook vaak niet meer weet waar komt het vandaan. Hè? En we hebben het nou over de hersendarmas, wat echt pas, nou, ja, weet ik veel, decennia geleden ontdekt is, maar het is niet zo, niet zo heel erg lang. En het is een hele snelle verbinding die, ja, die sneller gaat dan via je bloed of weet ik veel wat. Dus het gaat zo snel dat je het helemaal niet meer hoeft te begrijpen wat er gebeurt. En ik had toch een hele mooie anekdote met een cliënt van mij. Nou, herkennen we eigenlijk zelf het voorbeeld in. dat als er iets gebeurt, bijvoorbeeld iemand valt van de trap af of zo, hè, dat je dat opvallend is dat je dan gaat lachen, bijvoorbeeld. Van, ja, ik moet altijd lachen. Of ik reageer heel vaak onderkoeld. Ja, je reageert onderkoeld. Waarom zou dat nou komen? Misschien is dat wel omdat je heel snel kunt zien of iets heel snel kunt oordelen of iets echt gevaarlijk is, ja of nee. En dat heel snel kunnen oordelen, het is dus heel snel kunnen inschatten, waardoor je als het ware heel snel je gevoel, heel snel je gevoel al uit kunt, je zorggevoel al uit kunt schakelen en dan dus in die humor kunt gaan zitten. En dat is dus interessant, want dat geeft een heel ander blik op, ja, ben ik nou ondergekoeld? Of misschien juist wel het omgekeerde. Want misschien ben je wel zo gevoelig voor of het je omgeving goed gaat. Hè, ik herken dat zijn angst zelf. Dat je al heel snel aan jezelf geleerd hebt om iets heel snel in te kunnen schatten. Om iets heel snel te kunnen weten. Dus het kan zijn dat juist een heel sterke controle op iets hebben. Of heel snel kunnen oordelen. Of heel snel in de stramien kunnen zitten. Ook juist een heel groot gevoelig vermogen als het ware in toom kan houden, het veilig kan houden en het dus verborgen kan houden.
Ik vind het echt een mega ingewikkeld voorbeeld. Ik heb het niet eens kunnen volgen. Ik snap eigenlijk helemaal niks van wat je nu hebt verteld. Ja, kan je nog in een zin uitleggen wat je nou hiermee bedoelde?
Ja, ik bedoel dat je dus onderkoeld kunt overkomen en zelfs kunt denken: goh, ik ben toch een cool persoon? Het voelt cool. Dus het voelt dat ik niet heel erg veel zorg heb als iemand valt. Terwijl eigenlijk deep down under je misschien wel juist een heel sterk gevoel hebt, maar ook een heel snel beoordelingsvermogen en al heel snel het sein aan jezelf kunt geven: veilig. Maar dat zijn zulke onbewuste processen. Die hoef je niet door te hebben.
Ja, dus gewoon, je hebt het echt over dan die directe verbinding tussen je gevoel en hoofd en die uitwisseling. Dat je hoofd eigenlijk al meteen oppikt wat je voelt en daar meteen een reactie op geeft. Want gevoelens kunnen ook onveilig zijn, want negatieve gevoelens zijn ook onveilig. Ja, je kan het zelfs zo simpel redeneren als dat het in wezen je overlevingskansen kleiner zou maken. Hè? Als je je heel negatief voelt heel de tijd of weet ik veel wat, of dat het ook wat aangeeft over de situatie waarin je je bevindt. Of een negatief gevoel, daar kan je hoofd ook super snel op reageren en dat oppakken en scannen of er een reden is tot zorg. En dat herken ik inderdaad ook wel bij een vriendinnetje van mij, die zit dan ergens mee. Die had inderdaad een sterk gevoel, wat wel negatief was, iets waar ze iets mee wilde over de huidige situatie. En dan, ze heeft zo'n sterk en goed hoofd, dat dan meteen denkt van oké, hier moeten we dus iets mee. Hoe kunnen we dat op een veilige, normale manier een oplossing voor vinden? En dat lukt niet, want het is niet zo heel erg makkelijk. En dan is het ook echt wel een lang proces van, ik voel iets, oké, wat kan ik daarmee? Wat weet je, dat het hoofd meteen weer inschakelt. Oh, ik voel het nog steeds. Oh, wat is nou een oplossing ervoor? Bijvoorbeeld, ik herken het ook wel. In vorige relaties of zo, dat ik merkte dat ik diegene niet zo leuk meer vond. Nou, mega onveilig, want het zou betekenen dat je het misschien wel uit gaat maken en je hele leven verandert. En dus dat hoofd gaat dan meteen van: oh ja, oké, chips, ik voel dit. Hoe kunnen we dat oplossen? Hij is eigenlijk wel leuk en dan gaat hij helemaal dingen verzinnen. En ja, ik weet niet. Die wisselwerking is echt zo snel en kan het ook heel verwarrend maken van wat je nou eigenlijk voelt en wat je dan denkt, waar dat verschil dan precies ligt, of waar die grens ligt. En ik denk dat dan het antwoord misschien wel is, die negatieve gevoelens meer ruimte durven geven. Ja.
Ja, maar dat is wel een hele grote opmerking. Hè, maar we hebben nu eigenlijk al twee dingen gehad. Wat ik eigenlijk duidelijk wilde maken is van, je kunt het niet over je gevoel hebben zonder iets van je brein te begrijpen. Dat brein dus, en dat primaire brein, wat dus jouw overlevingskansen wil vergroten door je gevoel weg te drukken. Hè, en als je dus hele sterke structuren hebt, hele sterke gewoontes hebt en dat het niet anders kan. En ik wil bijna zeggen, ook als je hele sterke voorkeuren hebt, dat het echt moet zoals jij dat wil. Dan geeft dat eigenlijk al aan dat er misschien wel een grote gevoeligheid is, maar dat die opzij gedrukt wordt. En dat geldt dus ook, het kan zo snel gaan, die wisselwerking tussen je denken en je voelen, dat dus inderdaad dus, dat het dus gewoon opzij gedrukt wordt. Dat is misschien wel de allerbelangrijkste, ja, ik zei net twee, maar misschien is dat wel in één zin samen te vatten, dat dat het allerbelangrijkste is. En dan heb je nog inderdaad die opmerking over negatieve gevoelens. Ja, dat is natuurlijk helemaal lastig, want en dat kun je dus eigenlijk alleen maar toelaten als je het onderwerp veiligheid serieus neemt. Want ook al, ja, want ja, natuurlijk voelen we niet die onveiligheid, veiligheid. Als het over een alledaagse situatie gaat, mag het raam open of moet het raam dicht? Ja, hoezo heeft dat met onveiligheid te maken? Maar als jij diep down under een diepe gevoeligheid verbergt, en je brein is er heel sterk in, dan mag je dat brein gaan begrijpen, hoe dat brein werkt. En dan mag je dat dus ook serieus nemen. Want als ik het met mensen over gevoel heb en over gevoeligheid heb, ja, dan zeggen ze, ja, dan gaan we meer op ons gevoel vertrouwen. Nou, en dan stappen ze in de eerste de beste valkuil en zeggen ze, zie je wel, mijn gevoel is niet te vertrouwen, want nou is me dit overkomen. Ja, dat is hem dus niet. Dus je mag veiligheid serieus nemen en echt, als het ware, door een oog van een kind kijken, door de ogen van een kind kijken van, ja, hoe kan ik nou die veiligheid waarborgen? Als ik het zo simpel heb over een raam open en dicht. Ja, dat is natuurlijk een crazy voorbeeld. Want ja, hoe ver is dat onveiligheid? Maar stel je voor dat een innerlijk kind in jou zegt, ja, maar daar krijg ik het koud. Dus dan is veiligheid van, hé, ik heb nog een jas bij me, ik heb nog een vest bij me. Dus dat is wel die zorg om überhaupt je gevoel te kunnen gaan ontwikkelen.
Ja, inderdaad. Het is wel mooi dat je dat even zo hebt ingekopt. Want ja, het is ook heel onveilig om inderdaad te gaan voelen. Want ja, dat hebben we net al eigenlijk een beetje uitgelegd. Van, dan moet je misschien wel je mond gaan opentrekken in een situatie. Als je je gevoel serieus neemt. Of misschien zou je dan wel een drastische verandering maken. En ja, dat hoeft ook echt niet. Het is niet alsof wij nu zeggen van je hoofd is slecht en je gevoel is goed. En je moet je gevoel gaan doen. Nee, want veiligheid mag je ook heel serieus nemen. Het is niet voor niets dat jij je primaire brein ook hebt. En ja, je hoeft geen van beide weg te drukken en te negeren of streng toe te spreken. Je gevoel en je hoofd. Maar ja, het is wel mooi als je dat verschil kan zien tussen je gevoel en je hoofd. Dat je die wisselwerking ook beter kan zien. En het ook allebei nog beter een plek kan geven. Of ja, je ziet jezelf dan ook eigenlijk meer. Want ja, je mag je ook veilig voelen bij een beslissing of in een situatie of in een sociale groep. Of ja.
Ja, en ik vind het heel belangrijk om dit zo te benoemen, want er is natuurlijk altijd een link voor mij met de visie op chronische klachten of hoe je chronische klachten kunt oplossen. En chronische klachten die ontstaan sluipenderwijs en het zijn eigenlijk allemaal energielekjes. Te veel energie die weglekt, waardoor je lichaam geen energie meer heeft of behoudt om je gezond te krijgen of te houden. Dus energielekjes, daar hebben we het over. En dus eigenlijk over ongezonde energie. Onbewuste, natuurlijk ongezonde, maar onbewuste energielekjes. Dus als je primaire brein 95% van je keuzes maakt, en je primaire brein, daar is veiligheid belangrijk voor, en daar ben je niet van bewust. Dan kan dat brein constant daarnaar op zoek zijn. En dat blijft dan ja, neggen, wil ik zeggen. Dat blijft dan aan je kop zeuren als een kind wat aan je rok blijft trekken. Zonder dat je dat doorhebt, dat ja, dat kind moet zich niet zo aanstellen. Maar dat zijn dan wel energielekjes. Dus alleen al zoiets geks als een raam open. Stel je voor dat je op een kantoor, want ik had het ooit eens met een cliënt. En die had elke keer gedoe met zijn collega die het raam open wilde hebben. En dat is elke dag weer opnieuw. Ja, het is een heel stom voorbeeld, maar wel heel erg leuk. Want dan moet je het dus op een andere manier serieus nemen. Ja, die voelde zich dus nooit lekker in zijn kantoorruimte. En ja, hoe herken je dit soort situaties nou? Nou, allereerst, ik zou zeggen, door je gevoel serieus te nemen. En hoe herken je dat dan? Nou, als je tegen jezelf zegt, stel je niet aan. Of tegen een ander stel je niet aan. Dan is het eigenlijk, doe niet zo moeilijk joh. Dat gevoel, dat moet zich niet zo aanstellen.
Ja, of misschien niet alleen niet zo aanstellen, want dat is dan wel ook extreem. Maar misschien ook gewoon van, nou, even rustig. Even niet zo hard van stapel lopen. Bijvoorbeeld, als je inderdaad merkt, ja, ik neem dan steeds negatieve gevoelens. Omdat dan je hoofd echt meteen in actie schiet. Bijvoorbeeld als je merkt dat je eigenlijk niet heel erg fijn meer voelt bij je situatie. En je voelt eigenlijk dat je wel een grote verandering zou willen. Dat je eigenlijk denkt van, oh nee, heel veel rustig, even alles normaal bekijken. Wel een beetje rationeel blijven. We gaan niet zomaar de hele wereld over verhuizen. Weet je wel, dan is dat ook aan de gang. of zo. Ja.
Ja, die klopt wel. Ik vind hem wel ingewikkeld. Want ik geloof heel erg in een stapsgewijze verandering. Hè. We hebben het er straks al gehad over controle. En hebben mensen al snel... Ja, ik moet het loslaten. En daar ben ik totaal geen fan van. Want ja, dat is ook heel onveilig. Hè. Ik bedoel, als jij een touw vasthoudt en je laat opeens het touw los... Ja, dan kan je wel vallen, ze maar zeggen. Dus daar ben ik helemaal niet van. Maar echt over dat allemaal in stapjes doen. En dat is dan wel wat je... Als je een extreme situatie, als je extreem wil reageren... tegen jezelf kunt zeggen... Ik neem je serieus. Ik neem mijn gevoel serieus. En we gaan toch in stapjes kijken.
Ja, dat is inderdaad wel een heel erg mooie.
Oké. Okay. Nou,
Want
kunnen
dan...
we nou meer gaan naar... Hoe ga je nou meer voelen?
Ja, maar hoe herken je dus je gevoel? Want daar hebben we nog steeds niet echt een antwoord op ook.
Ja, nou ja, ik vind het ook eigenlijk heel simpel. Want stel je voor dat het allemaal gevoel is. Nou goed, ik hou natuurlijk er wel van om chronische klachten echt op 3 niveaus te behandelen. Dus fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. En dan noem ik die spiritueel meer het diepere voelen. Maar gevoel kun je altijd ontwikkelen. Gevoel is iets wat je altijd nog, waar je altijd nog meer van kunt maken. Daarom vind ik gezonder gaan voelen ook zo enorm een leuke. En dat is juist de manier om van chronische klachten af te komen. Door stapsgewijs steeds meer een positieve gevoelens toe te laten. Maar ja, het betekent dat er allereerst dus mag zijn wat er is. Dus als jij een sterke emotie hebt, voor je wordt heel snel boos. Op iets, dan zit daar dus een gevoel onder, want het is altijd gelaagd. En door al tegen jezelf te zeggen, ja, ik mag niet boos zijn, dan druk je al je gevoel opzij. Dus zodra je een emotie al serieus gaat nemen, dus je hoeft het niet eens te weten, want wat mij betreft, of een gevoel nou een emotie is of een gevoel, want dat maak ik nu even als verschil, of dat een gevoel van je hoofd komt, of dat het van je buik komt, of waar dan ook vandaan, vind ik eigenlijk een vraag, maar de hamvraag eigenlijk. Mag je überhaupt gaan voelen?
Ja, het is inderdaad wel een goede om bij emotie of sterke emoties te beginnen, inderdaad. Misschien nog even een beetje dat verschil uitleggen. Emoties zijn dus echt als je merkt dat je opeens heel boos of geïrriteerd of zo. Of dat je eigenlijk, het is zo'n heftig gevoel wat meteen naar buiten toe ook gaat. Of waar je ook zelf een beetje van schrikt. Het overrompelt je misschien een beetje. En later kan je dan ook denken met je hoofd van nou, doe eens even normaal. Of waar komt dat nou weer vandaan? En dat is dus waar je zou kunnen beginnen, met dat hoofd even sussen. Maar je denkt, ja, het komt blijkbaar ergens vandaan. Ja, er is blijkbaar iets. Ja.
En er zijn echt mensen die nooit, die boosheid, frustratie, irritatie, machteloosheid, die dat niet eens meer herkennen als gevoelens of als emoties dus, omdat ze dat meteen al wegdrukken. Het zijn mensen die heel hulpvaardig zijn, heel vriendelijk willen zijn en dat het heel hoog in hun vaandel hebben staan. Die herkennen dus die emoties niet eens. En ja, dat vind ik dan eigenlijk een veel serieuzere zaak. Want ja, hoe kom je dan bij je diepere gevoelens uit? En die mensen die voelen natuurlijk heus wel wat. Want die voelen juist empathie met de medemens. Zorg naar de medemens. Maar ja, maar ik heb het ook over het gevoel in jezelf. Ja, en dan zeggen ze, ja, maar het is ook een gevoel in mezelf. Ja, maar om verder te kunnen afdalen in je gevoel... Want dat is wat we echt willen als we je gezonder willen krijgen. Is het dan toch ook belangrijk om ja, die soort van negatieve gevoelens, noem het maar even zo. Terwijl ja, ik zie ze eigenlijk ook als heel erg als positief. Om die dan toch te pakken te gaan krijgen. En als je dus hulpvaardigheid hoog in je vaandel hebt staan, dan moet je dat soms echt wel opblazen om die eindelijk te pakken te kunnen krijgen. Want die ontglippen je als het ware. Want daar zorgt jouw brein al voor. Want die vindt dienstvaardigheid of hulpvaardigheid ook een heel belangrijk onderwerp.
Ja, dus misschien niet een heel erg leuke conclusie, maar negatieve gevoelens zijn dan misschien wel key om bij te beginnen, want die kom je ietsje makkelijker op het spoor.
Ja, die kom je van jezelf makkelijker op het spoor. Dus aan de ene kant, om je eigen gevoel te gaan ontdekken, is het best makkelijk om de negatieve, voor jouw gevoel dan negatieve emoties of gevoelens op het spoor te komen. Want wat voel ik eigenlijk? Maar natuurlijk hebben we ook nog tips om die positieve gevoelens te ontwikkelen. En die kun je eigenlijk al in 2 groepen doen. Wat ik natuurlijk altijd heel erg leuk vind, is voeding. Dus dat is gewoon je smaak ontwikkelen. Want ja, er is ooit door Julia Enders, die het boek heeft geschreven, De Darm, je moderne voedselmachine. Die heeft ooit iets gezegd over zintuigen en darm, maar ja, dat is gewoon wetenschappelijk niet te achterhalen. Maar je zintuigen zijn natuurlijk wel een manier om meer te gaan voelen. Dus dat is een ingang om je eten meer te gaan proeven.
Ja, dus zo simpel kan het eigenlijk gewoon zijn om je voelen te ontwikkelen. Niet te moeilijk denken, niet meteen je hoofd als slecht bestempelen. Ja, maar gewoon eens bewuster iets te ervaren. Dus de smaak van je thee. Ik ben nu thee aan het drinken, maar ik zit ook te denken. Bijvoorbeeld dingen die je aanraakt, heel dagelijkse dingen. Bijvoorbeeld koken of afwassen. Of dat je ook eens voelt wat voor structuur dat is. Want eigenlijk, dan merk je misschien ook pas hoe vaak je in je hoofd zit. Je bent dan bezig met, dit moet ik nog even doen. En hoe vaak voel je nou bewust het mes wat je vast hebt? Of het bord? Ik merk ook bijvoorbeeld, dat is ook een soort van spiergeheugen wat je dan creëert, hè? Als je dat al vaker gaat voelen, dan ga je in het algemeen ietsje vaker voelen. Als je dat maar vaak genoeg oefent of af en toe eventjes doet.
Ja, nou, daarom vind ik eten altijd zo leuk. Want ja, je eet natuurlijk toch vaak 3 keer op een dag, zeg maar zeggen. En dan is eten altijd een moment om, het kan altijd een moment zijn om heel makkelijk hier even bij aan te sluiten. Maar goh, neem even 1 minuut of 2 minuten om te gaan voelen of ik een ui snij, wat een ui eigenlijk, hoe een ui eigenlijk voelt. Of als ik die ui daarna gekookt of gebakken en wel in mijn mond stop, hoe voelt dat dan? Wat is het mondgevoel? Dus dat je even met dat soort gevoelens stilstaat, nou, dan ben je meteen ook fysiek bezig. Je haalt jezelf uit je hoofd, je komt naar het moment van nu. Dus dan hebben we gewoon een enorme gezondheidsboost te pakken. En hoef je dan maar 3 keer per dag 2 minuten te doen, bij zo'n spreken. Dus ja, als je dat al doet, ben je al geweldig bezig. En dan heb je al heel veel van deze podcast, de inhoud van deze podcast, te pakken. Dus dat is er één. Dus dan hebben we als eerste tip die negatieve gevoelens ontdekken. Door het toe te laten, door het gewoon daar te zeggen van ja, ik mag boos zijn. Dit mag er zijn en ik mag me gefrustreerd voelen. Het is toestemming geven. De tweede is dus je smaak ontwikkelen. Kan natuurlijk ook met reuken, kan natuurlijk met van alles zijn. De tas, ik net al zei. Kan met gehoor zijn. Hè. Als je muziekje aanzet tijdens het koken, wat voor muziek zet ik eigenlijk aan? Pak ik altijd dezelfde radio of waar luister ik eigenlijk naar? Dan heb je al een heel scala aan voelen te pakken eigenlijk.
Ja, leuk. Ik had niet verwacht dat we dit onderwerp zo mooi rond zouden maken. Ik wist van tevoren echt nog niet een antwoord te verzinnen op deze vraag. Ik vond mezelf ook best wel moeilijk, maar het is toch wel een mooi verhaal geworden.
Nou, mensen die naar ons kijken op YouTube, die zien dat ik mijn vinger nu weer opsteek. Het is trouwens een vinger dat in het verband zit. Dat is even een ander verhaal. Maar inderdaad, ik heb mijn vinger bezeerd tijdens het koken. Stuk eraf gesneden. Want ik had 3 tips, zei ik. Hè? Dus we hadden de eerste tip dat toestemming geven. Tweede tip, dat je het tijdens het eten kunt doen, wat je zelfs de muziek bij kunt pakken. Maar ik heb nog een 3e tip. En dat is ja, je creatieve vermogen. Want creatief zijn heeft alles te maken met voelen. Of kan alles te maken hebben met voelen. Dat hoeft niet, hè. Ik bedoel, ik hou heel erg van kleding maken. Mensen die mij volgen, die weten dat. En ik kan bedenken, ik wil nu een rok maken en gewoon een rok gaan knippen en gaan maken. En dan ben ik gewoon het aan het doen. Maar ik kan dat natuurlijk ook gaan voelen. En ik kan die beelden naar voren halen van, wat wil ik eigenlijk creëren? Hoe ziet dat er al uit? En dan ben je ook heel sterk met je gevoel bezig. Want beelden en gevoel en sferen, een sfeer maken, dat hoort natuurlijk ook allemaal bij elkaar.
Ik nog wel een lastigere, want hobby's is ook iets waar je hoofd het al heel snel kan overnemen. Dus dat is wel iets voor gevorderden misschien. Ik kan daar zelfs niet eens zo heel veel mee. Want dat is juist bij uitstek iets wat je hoofd heel graag wil overnemen. Want je wil met hobby's ook wel iets bereiken vaak. Of je hebt het dan gezien bij een ander. Ja, dus het is wel een lastige. Maar ik ben benieuwd wat iedereen van deze podcast vond. En er zullen vast vragen zijn. Dus die kan je hieronder, als je op Spotify luistert, ook bij de Q&A, kan je die vragen, kan je die stellen. Of je kan natuurlijk naar onze Instagram gaan, @_geluksmoment. Ja, kan je ook een DM sturen, maar ik heb zelfs link in bio, op een hele berichten inbox waar je dat helemaal formeel kan doen. Dus ja, tot over 2 weken.
Ja, nou, enorm bedankt weer, dochter en luisteraar ook. Enorm bedankt. We hebben nog een paar onderwerpen op de schap liggen. Maar heb je er nog een paar liggen? Of heb je er nog eentje over vragen? Stel hem, dat willen we heel graag horen. Nou, een dikke knuffel aan jou. Luisteraar, veel liefs. En graag tot de volgende keer.
Doei.